Ja, van die wonderbare kracht in het bloed van Jezus willen we gaan lezen uit twee gedeelten uit de Bijbel. We lezen eerst uit Johannes 19, vers 30 tot en met 37. En dan gaan we naar het gedeelte waar we ook over een woord hopen te spreken uit 1 Petrus 1. Maar we lezen eerst Johannes 19, vers 30. Dan lezen we dat ene Griekse woord, hè, tetelestai, het is volbracht. En wat er dan gebeurt, dat lezen we in Johannes 19, vers 30. Johannes 19, vers 30, dan lezen we Gods woord. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij. En meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen niet zien op hem die zij doorstoken hebben. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is dus uit 1 Petrus 1. En daarvan lezen we vanaf vers 13. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. De brief wordt geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing, het huidige Turkije, Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En dan zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 13, om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, onthuld, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Tot zover de schriftlezing. Met de hulp van de Heer denken we na over vers 18 en 19. Ik wil ze nog één keer voorlezen. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud vrijgekocht ben van uw zinloze levenswandel, die door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Tot zover de tekst voor vanavond. En ik schrijf boven de preek het thema, vrijgekocht door kostbaar bloed. Vrijgekocht door kostbaar bloed. We hebben het gemeente vanavond, of gemeente, broeders en zusters, we hebben het vanavond over bloed. En dat is een hele mysterieuze substantie. Wij allemaal hebben ongeveer 5,5 liter bloed in ons lichaam. En dat is het transportsysteem van ons lichaam. Als je er wat op gaat googlen en ook wat over na gaat denken, dan is dat onze God, onze schepper, heeft ons wonderlijk gemaakt. Want het is het transportsysteem wat zuurstof door het lichaam brengt. De voedingsstoffen worden door dat transportsysteem in het lichaam gebracht. Maar ook onze afvalstoffen worden weer afgevoerd. In die zin is het bloed iets wonderlijks. Het bloed moet door onze aderen bewegen om te kunnen leven. Nou, nu zijn er mensen die heel erg bang zijn van bloed. Als ze maar iets bloed zien, dan vallen ze flauw. Een vriend van mij heeft onlangs met zijn hand in een cirkelzaag gezeten. Nou, het was één vreselijke bedoeling. En hij viel zelf bijna flauw, maar er zijn ook mensen die houden van bloed. Dat wil zeggen, ze kikken op bloed. Nou, dat moeten we niet doen. En vooral de kinderen moeten we ervoor waarschuwen. Maar er zijn mensen die kijken naar zogenaamde horrorfilms. Want hoe meer bloed, hoe beter. Nou, dat is levensgevaarlijk. Daar kan je occult belast van raken. Dat moet je niet doen. Maar die kikken daarop. Maar als we in de Bijbel lezen, al in het Oude Testament, dan betekent dat bloed leven betekent. Bloed betekent leef. Er staat Leviticus 17 vers 11, want het leven van het vlees is in het bloed. Want het leven van het vlees is in het bloed. En als wij in Handelingen 15 lezen, Paulus en de apostelen die hebben het evangelie gebracht. En dan zitten ze natuurlijk, hoe moeten we nou omgaan met die oud-testamentische wetten, met die ceremoniële wetten. En dan komen de apostelen bij elkaar in het apostelconvent in Jeruzalem. Maar één van de dingen is dat ze niet van het bloed en van het verstikte mochten eten. Dat is verboden, ook voor ons als heidenen. Als gelovigen uit de heidenen. Want dat betekent, dat heeft alles te maken, het levende ziel is in het bloed. Nou, als die vader gezondigd had in het Oude Testament en hij kwam daar bij de priester, dan moest hij een lammetje uit zijn kudde nemen. En dan kwam hij daar bij die priester. En dan moest hij eigenhandig de keel van dat beestje doorsnijden. En dan moest al dat bloed eruit lopen. En dan moest die vader ermee geconfronteerd worden. Dat het leven uit dat dier ging. Dat er een leven gegeven moest worden voor zijn zonde. In plaats van zijn zonde. Hij moest een diep besef krijgen dat bloed op het altaar, dat benadrukt, een dier moest zijn leven geven voor mij. Nou, we hebben de afgelopen weken, hebben we de heiland gevolgd. Misschien heb je het wel in stille tijd ook gelezen. Maar de heiland gevolgd van Gethsemane en nu zo naar Golgotha toe, via Gabbata. En er staat in Gethsemane dat de Heer Jezus zo worstelde om eens willend te worden met zijn vader. Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Nou, dat is eigenlijk heiligmaking. Hè? Als hier staat, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Wat is heiligmaking? Wat is? Nou, dat is niet anders dan dat het kruis ook gaat werken in ons leven, in de praktijk van ons leven. Hoe vaak botst onze wil niet met Gods wil? Onze eigen ik, ons zelf leven met wat de Heere van ons vraagt. Nou, we moeten steeds meer eenswillend worden met God. Sommigen mogen het al heel jong leren. En soms, dat kan soms een levenslange worsteling te zijn. Hè? Want ze zeggen als onderwerping, dat geeft rust. Uiteindelijk zegt de Heer Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. De Heere wil dat wij onder zijn juk gaan. Dat geeft rust. Maar heiligmaking, dat betekent eigenlijk mijn wil botst met Gods wil en de Heere wil dat wij steeds meer en meer en meer ons onderwerpen aan Hem. Nou, in Gethsemane worstelt Heer Jezus en zijn zweet zijn als druppels bloed. En dan op Gabbata, daar wordt hij geslagen, daar wordt die doornenkroon op zijn hoofd gedrukt en dan vloeit daar bloed langs zijn hoofd, in zijn baard, over zijn kleding. En hoe hebben ze de heiland bespot? en geslagen en gehoond. En dan nemen ze mee naar Golgotha en dan drijven ze de spijkers door zijn handen en door zijn voeten. En dan bloedt daar de Heer Jezus leeg. De Heer Jezus die daar hangt en die daar verwond hangt. En ja, als we dan nadenken over die oud-testamentische eredienst van het lam dat geslacht werd, dan wijst het allemaal, en dan horen we vanavond ook, zie het lam van God, die daar voor ons de zonde van de wereld heeft weggedragen. En het is zo indrukwekkend, hè, hoe ik kan er zo van genieten, hoe goed God is, maar ook hoe groot God is, dat hij dat hele heilsplan van Israël met die hele tempeldienst en met heel die offerdienst, hoe hij dat laat vervullen in de Heer Jezus. Want als de Heer Jezus gestorven is, dat hebben we zojuist gelezen, dan steken ze een speer in zijn zijde. En wat komt er dan uit? Bloed en water. En wat doet dat ons denken? Nou, in die oud-testamentische eredienst, daar werd het brandofferaltaar, daar werd het bloed besprenkeld. Aan de hoornen van het altaar. En daar had je het koperen wasvat. Met het water. Waar de gereedschappen werden gewassen. Bloed en water. De Heer Jezus is onze volkomen rechtvaardiging en onze volkomen heiliging. Hij riep uit, het is volbracht. En wij mogen leven vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar we mogen ook voor de heiligmaking helemaal op hem vertrouwen. Hij wil dat in ons uitwerken. Nou, vanavond hebben we het dus over bloed. En ja, de hele Bijbel die gaat daarover. Toen ik u groette met de woorden uit Openbaring 1. Daar hebben we ook met elkaar beleden dat we gewassen zijn in zijn bloed. Van Genesis. Waar de mens gezondigd heeft. En uiteindelijk de lam moest sterven. En Adam en Eva eerst met die vijgenboombladeren voor God stonden. En die konden bestaan. Moesten zichzelf kleden in die vellen. Waardoor ze wel tot God konden naderen. En helemaal aan het eind in Openbaringen. Er wordt in de hele Bijbel wel 700 keer gesproken over bloed. Het bloed. En ja, er wordt veel gepreekt over het kruis, over rechtvaardiging, over bekering, over heiliging. Maar hoe vaak horen wij een preek over het bloed? En nou, vanavond gaat het erom dat wij vrijgekocht zijn door het kostbare bloed van Christus. Nou, deze brief die wordt door Petrus geschreven aan vreemdelingen in de verstrooiing. Ze hebben hun thuis niet meer in deze wereld. Hè? Dat lezen we in vers 1 en in vers 17 wordt er ook gesproken. Hè? Wandel dan in de vrees des Heer met respect voor God gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. Wij zijn bijwoners. Nou, ik denk dat dat ook iets is wat we steeds met elkaar meer gaan verstaan. Ook in deze tijd. Hè? Dat je zegt, wat een rare wereld leven we. We zijn op doortocht, we zijn vreemdelingen hier op aarde. Als het goed is, hebben we hier ons thuis niet meer. En Petrus, die zegt ja, en dat vreemdelingschap, dat gaat ook gepaard met een heilige levenswandel, want wij dienen een heilige God en de gelovige moet daarom ook heilig leven. Maar kijk, heilig leven kan heel snel wettisch worden. We kunnen elkaar oproepen om toegewijd aan God te leven, om heilig voor God te leven. Maar als dat niet is vanuit het verlossingswerk van Christus op Golgotha, dan kan dat heel snel een nieuwe wet worden. Dan kunnen we onder een nieuwe kram terechtkomen. En daarom moeten wij elke keer weer doordrongen worden waarvan we verlost zijn. En wat het God in zijn Zoon Jezus Christus heeft gekost om te verlossen. Daarom begint onze tekst met in de wetenschap. Je hebt wat van die postkaarts, of hoe zeg je, van die gele kaartjes, of van die gele plakkertjes, en er staat dan op, hè, don't forget. Een reminder. We moeten elke keer weer eraan herinnerd worden waarvan we verlost zijn. En als we erover mediteren, en als we erover nadenken, dan zal dat ons hart vervullen met verwondering en met blijdschap. Dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, broeders en zusters. We zijn op weg naar een ontmoeting met onze heiland. En als we tot wedergeboorte zijn gekomen, dan hebben we al eeuwig leven ontvangen. We zijn al deelgenoot geworden van het eeuwige leven. Ja, natuurlijk, in beginsel. We in beginsel ervaren we al iets van die eeuwige vreugde in ons hart. En dat staat ook in vers 8 van hoofdstuk 1. En dat was de lievelingstekst van dominee Hegger, die ook mee betrokken was bij de oprichting van de EO. 1 Petrus 1 vers 8. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dat is onze toekomst. En dan mogen we hier op aarde al iets van die vreugde ervaren, maar straks zal dat intens, voor eeuwig zijn. Nou, dat is mooi, dat is bijzonder. Ik was de afgelopen weekend was ik in Zeeland. Ik moest 2 keer preken in Seroskerke. En maandag ging ik naar huis en ik zou bij een jongen op bezoek gaan, maar dat ging niet door, want die moest getest worden. Dus ik dacht, nou, dan ga ik een ander echtpaar bezoeken. Dat was een ouder echtpaar. En die hadden een hele levende gereformeerde gemeente gezeten. Onder een prediking waar ze erg gebukt onder gingen. Er was eigenlijk geen hoop. En op een dag kwam daar een nieuwe dominee, een hervormde dominee ergens in Zeeland. En die bracht zo helder het evangelie. En toen kregen ze vrijmoedigheid om daar te gaan kerk. En de Heere gebruikte dat voor deze mensen. Nou, ze hadden jarenlang de wet gehoord en niet anders dan de wet. En dat het voor niemand eigenlijk kan. En toen mochten ze horen van het volbrachte werk van de Heer Jezus, van een gewillige zaligmaker, van een barmhartige God die in Christus niets liever wil dan mensen zalig worden. En allebei, die man en die vrouw, die hebben de Heer Jezus herkennen. En wat zei die vrouw, en dat vond ik zo indrukwekkend, ze zegt, Arjan, bij ogenblikken is die vreugde en die blijdschap in mijn hart zo groot, dat ik het niet uit kan houden en dat ik eigenlijk uit de bank weg moet, omdat het gewoon, ja, het is gewoon onuitsprekelijk die vreugde. Mooi hè, bijzonder. Als al die jaren dat ze misschien de wet hebben gehoord, dat ze dan ineens zo het evangelie mogen horen. Hè, dat is echt, ik vond het echt bijzonder hoe ze dat vertelden. Hè, we zijn verlost. Het heeft God een geweldige prijs gekost. Het is kostbaar bloed geweest. Maar als we dat gaan beseffen, ja, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, dan geeft dat vreugde, een heerlijke vreugde, diep aan de binnenkant van je hart. Maar nou spreekt onze tekst over een positief iets en een negatief iets. Het negatieve is dat wij niet verlost zijn door zilver en goud, door vergankelijke materialen, die eigenlijk heel beperkt houdbaar zijn, maar door bloed, wat eeuwige en blijvende betekenis heeft. Aan de ene kant gaat het hier in onze tekst om het vroegere, doelloze, zinloze bestaan, maar aan de andere kant ook het eeuwige, heerlijke leven wat ons geopenbaard wordt door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het nieuwe leven waarin wij God respecteren en daar hoort straks het eeuwige leven bij. Nou, Petrus, die herinnert de gelovigen opnieuw aan hun vroegere levenswandel, die zinloos was. Wat voor leven is dat eigenlijk? Nou, dat is een lifestyle, dat is een levensstijl zonder doel. Onvruchtbaar en onbruikbaar, hè? En Petrus die komt erop terug in hoofdstuk 4 vers 3. In hoofdstuk 4 vers 3 zegt hij, want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, van seksuele begeerte, van dronkenschap, van zwelgpartijen, van drinkgelaag, alcohol en allerlei walgelijke afgoderij. Petrus bepaalt de gelovigen weer even bij hun afkomst. En hij zegt dat was een leven zonder God en zonder Jezus. En dat is verspeelde tijd geweest. Dat is verspeelde tijd geweest. En weet je, wat gebeurt er nou? En kijk nou eens even terug ook in uw eigen leven. Hier zijn er ook velen die al wat verder op leeftijd zijn. Maar ja, als Gods geest gaat werken in je leven, dat begint er toch ook wel eigenlijk mee. Ja, de een die leert in één keer de liefde van de Heere kennen en die gaat pas later zijn zonde kennen. Maar als Gods geest gaat werken, ja, wat doet de Heere dan? Nou, dan gaat hij ons laten zien dat wij zo voor God niet kunnen bestaan. He, en er is nog zo'n lied ook in Johannes de Heer, dat is van McShane, dat heet Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. En dan staat er ook, ik deed als Jeruzalems dochter wel leer, ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer en ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. En toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid mij deed, dan werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Nou, als God door de Heilige Geest ons van zonde gaat overtuigen, dan gaan we zien dat een leven buiten Christus voor God niet kan bestaan. Dat ik met zilver en goud niet voor God kan verschijnen. Dat ik niet met een mooi huis voor God kan verschijnen. Niet door hard te werken voor God kan verschijnen. En dat is denk ik iets wat God door de Heilige Geest laat zien. Ik moest nog denken bij de voorbereiding ook aan een boek van een... Ja, dat is van een mormoon, dat is van Stephen Covey. En die heeft een boek geschreven over leiderschap. En hij zegt, er zijn mensen die zo hard werken in het bedrijfsleven. En die gaan zo op in hun werk. Dat ze eigenlijk gewoon vergeten te leven. En dat ze aan het eind van hun leven erachter komen dat hun ladder tegen de verkeerde muur heeft gestaan. Dat is wat, hè? Dat wij zo blind zijn, dat wij zo gaan voor huisje, boompje, beestje, voor hard werken. En dat ook zelfs mensen die in de kerk hebben gezeten aan het eind van hun leven erachter komen, mijn ladder stond tegen de verkeerde muur. Ik ben eigenlijk heel zinloos bezig geweest. Ik heb geen doel gehad, ik heb geen perspectief gehad. Ik heb geleefd voor mezelf en voor mijn aardse bezittingen. En ja, als je dan op je sterfbed komt, dan blijkt dat allemaal in eeuwigheidslicht waardeloos, zinloos te zijn. En nou zegt Petrus, van zo'n zinloze levenswandel bent u vrijgekocht. Nou, het Griekse woord is een aoristus. En dat betekent, het is een eenmalige gebeurtenis die plaatsvond in het verleden. En weet u nou dat, hè? Want als het goed is, is dat in ons leven gebeurd. Een eenmalige gebeurtenis. Bij de een kan dat helder liggen, dat moment. Bij de ander misschien wat minder helder. Maar we moeten het weten dat het gebeurd is. En Petrus, die noemt dat ook wel het wonder van de wedergeboorte. Hij zegt het in 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Ja, het is nog geen paas althans. Hè. We gaan straks weer Pasen vieren. Hè. Maar die opstandingskracht van Christus, dat is een wonder. Hè. Op hetzelfde moment toen de Jezus uit de dood is opgestaan, toen zijn wij als gelovigen met hem opgestaan uit de dood. Maar dat wonder moet wel in ons leven plaatsvinden. En dat gebeurt op het moment dat wij ons bekeren tot de Jezus, tot God. Als we de Heer Jezus aannemen als onze redder en zaligmaker. Op het moment dat wij niet meer op onszelf zien, maar op Christus zien. Wordt dat nieuwe leven in ons hart uitgestort en gebeurt daar dat wonder van de wedergeboorte. Maar de Heer Jezus had het gezegd, hè? Zonder Nicodemus, je kan het koninkrijk van God niet zien als je niet wederom geboren wordt. En dat vind ik zo aangrijpend, hè? Dat er zoveel kerkmensen zijn. Ook in traditionele kerken die wel in de kerk zitten, die wel het evangelie horen, maar nog steeds niet wederom geboren zijn, omdat ze zeggen, ja, maar God moet de mens bekeren, ik kan me niet bekeren, God moet het doen. Terwijl de Bijbel zo duidelijk zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, dan wordt er hier gezegd in onze tekst dat wij vrijgekocht zijn van onze zinloze levenswandel met kostbaar bloed. Maar dan staat er nog achter, die u door de vaderen overgeleverd is. Nou, de exegeten zijn er een beetje verschillend over. De een zegt, ja, het gaat over heidense voorouders die in een waardeloos leven leefden. Maar Petrus, die met zijn context zou goed kunnen wijzen op de wandel van de voorvaders van de Joden. Zij leefden vaak voor de traditie en dat in plaats van het woord van God, de Torah. En Jezus, we weten dat, hoe hij geageerd heeft tegen Joden die leefden bij de tradities. Die de tradities heel hoog houden. Moet je luisteren wat hij zegt in Marcus 7. Maar tevergeefs eren ze mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mens. En zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. Nou, we weten het allemaal, toen Luther de boodschap van de rechtvaardiging van de goddelozen bracht, toen leefden ze in een tijd dat de traditie van de kerk, van de Romeinse kerk, die had het hele woord van God ingekapseld. De Bijbel die bleef dicht en al die Romeinse tradities rondom aflaathandel en nou ja, we kennen het allemaal, dat was belangrijker geworden dan het eenvoudige woord van God. Maar zo moeten ook wij, alles wat we geleerd hebben gekregen van onze ouders, moeten we toetsen aan het woord van God. Er zijn ook door onze ouders dingen overgeleverd, maar is dat nou Bijbels? Sommige mensen zitten jarenlang in een kerk en die houden bepaalde tradities en ze weten helemaal niet waarom ze het doen. U kent misschien wel dat ludieke voorbeeld, dat er iemand een vis gaat bakken en dat ze heel, ruim een stuk van de kop eraf snijden, van de staart eraf snijden, en dat een kind dan vraagt aan die moeder van mama, waarom snijdt u dat er eigenlijk af? Ja, dat heeft mijn moeder ook altijd gedaan. Ja, maar waarom dan? Ja, dan moet je maar een oma vragen. Nou, vraag een oma. Oma, waarom snuit u altijd die kop zo ruimhartig en die staarten zo ruimhartig vanaf? Dat is toch helemaal niet nodig? Ja, mijn moeder deed dat ook altijd al zo. Ja, maar waarom, hè, oma? Waarom deed je oma? Ja, dan moet je het aan een grote oma vragen. En die zit nog in het bejaardenhuis. Nou, en dan bellen ze op. Waarom doet u dat altijd? Ja, ik heb dat altijd gedaan omdat de pan te klein was. Dus daarom, hij moest in de pan passen, die vis. Je kan bepaalde tradities overnemen, maar ja, waarom doen we eigenlijk de dingen waarom we doen? En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat de Heer Jezus ook heeft gezegd, als je mij gaat navolgen, dan moet je niet meer je vader, je moeder, vrouw, man, kinderen, maar je kruis opnemen en mij navolgen. Dus door bekering en wedergeboorte wordt er ook een breuk geslagen in familietradities. En dat bedoel ik, het moet getoetst worden aan het woord van God. We kunnen soms geknecht worden door de macht van verkeerde gewoonten en tradities. En bij Petrus heeft die familietraditie een negatieve gevoelswaarde. Het kan een blokkade vormen voor het evangelie. Versteende tradities, holle vormen die uiteindelijk een stuk vreugde uit je leven wegnemen. Ik weet het, sommigen van ons die komen ook uit reformatorische tradities, maar eigenlijk nauwelijks vreugde en blijdschap was, omdat we dingen hebben meegekregen en dat bepaalde dingen zijn geleerd die uiteindelijk geboden en overlevering van mensen waren. Nou, als God door de geest, door de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan ga je zien dat tradities een mens niet kunnen redden. Toch? Tradities kunnen een mens niet redden, maar alleen het kostbaar bloed van Christus. Dat brengt vrijheid. De Bijbel spreekt over christelijke vrijheid. Nou, dat gebeurt als wij door een levend geloof verbonden worden aan de Heer Jezus. Nou, hoe word je daar van vrijgemaakt, uit die taaie tradities? Nou, aan de ene kant doet God dat, door zijn liefde in je hart uit te storten. Het Griekse woordje, dat heeft een passieve vorm, dat wil zeggen, God brengt dat tot stand. God doet dat door ons met zijn geest te vullen en ook die leegte weg te nemen van die tradities. Maar het gebeurt ook door bekering. Door bekering. Wij moeten ons gewoon bekeren. Wij moeten die tradities in het licht van Gods woord zien. En als het niet Bijbels is, dan moeten wij er ons van bekeren, ons van afkeren en zeggen, dat is niet Bijbels. Dat is niet volgens het woord van God. Verkeerde leerstellingen, daar neem ik afstand van. Bijvoorbeeld zo'n leerstelling is van, ja, een mens kan zich niet bekeren, God moet dat doen. Dat is een onbijbels gegeven. De Bijbel zegt, bekeert u. Nou, want wat leest dat maar, hè? Handelingen 17 vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu, overal, aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Dat is wat, hè? Die man die gehangen heeft aan het kruis. Jezus, die is opgestaan uit de dood, die komt spoedig terug en alle knie zal zich voor hem buigen. Iedereen zal voor deze man buigen, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. We zijn dus vrijgekocht, teruggekocht van een zinloos leven, een leeg en een doelloos leven, van een schijn en een droomwereld, naar een levende realiteit dat deze man terugkomt. Maar we zijn ook vrijgekocht van de vloek van de wet. Een paar woorden daarover. Kijk, we zijn van nature niet verkocht aan de duivel. We hebben gezondigd tegen een goeddoend en een heilig God. En deze heilige God, die ziet de zonde niet door de vingers. Dus van nature staan wij schuldig tegenover deze heilige God, omdat wij zijn wet niet hebben gehouden. En de strafwijs is de dood. We hebben de dood verdiend. Net als die vader in het Oude Testament. Maar nou mogen we vanavond horen dat er nou één is gekomen om ons te lossen. Hè? Dat beeld van de losser. Ik ga er vanavond nou niet vanwege de tijd uitgebreid op door. Hè? Maar we weten dat beeld van de losser. Hè? Met Rut en Naomi en met Boas. En Naomi die berooid en arm terugkwam. En uiteindelijk kwam daar Boas als de losser. Dat wilde hij zijn voor Naomi. En als naast familielid dan kocht hij dat land voor haar terug. Nou, wij zijn van nature allemaal arm berooid. We staan schuldig tegenover God. We hebben gezondigd tegenover die heilige God. Maar nu mogen wij weten dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam om aan een kruishout te sterven. En de Bijbel zei het al in Deuteronomium, vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En nou is de Heer Jezus voor ons vervloekt geworden door aan een hout te hangen. Hij heeft ons teruggekocht. Hij is het zondelam geworden. En hij heeft daar op Golgotha, ja, voor onze zonde de prijs betaald. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. En dat vind ik zo'n mooi beeld ook in het Oude Testament. Hè? Dan als je dat over de ark gaat bestuderen, wat lag er in de ark? Nou, de gouden kruik. Daar lag de manna. De staf van Aaron. En de twee stenen tafelen. Maar ze lagen onder het verzoendeksel. En één keer per jaar ging de hoge priester in het heilig der heiligen. En dan sprengde hij daar bloed op dat verzoendeksel. Dus die wet, die moeten we niet meer uit die ark halen. Want die veroordeelt ons. De Heer Jezus Christus heeft voor ons de wet vervuld. Hij heeft ons vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus. En als je dat nou in het Grieks gaat bekijken, die tekst, dan hebt de herziene statenvertaling het net iets anders neergezet, maar er staat eigenlijk letterlijk staat er, maar met kostbaar bloed, als van een lam, zonder smet of vlek, dubbele punt, en dat is Christus. Dus het woordje Christus staat aan het eind van de zin. In de herziene statenvertaling staat het eigenlijk als het ware aan het begin. En staat het woordje lam aan het eind, maar het wordt opgebouwd. Het nam die Jood helemaal mee in de beleving. Hè? Want die waren helemaal bekend met het paaslam. En met de paascha en met het vieren van die rituelen. Nou, dat was natuurlijk een wonder. Hè? Dat lam wat geslacht werd in het Oude Testament. Het bloed wat opgevangen moest worden in die 14, bij de 14e van de maand Nissan, dan moest dat bloed gestreken worden aan de deurpost. En de Heer Jezus had gezegd, God had gezegd, als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En ja, Johannes de Doper, die wijst als het eerste daar al op. Toen was het helemaal nog niet de Heer Jezus ten volle geopenbaard als de Messias. Maar hij zegt, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En Paulus die zegt het in Romeinen 3 vers 25, vind ik ook zo'n prachtige tekst, waar staat, hem, de Heer Jezus, heeft God openlijk aangewezen op Golgotha als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij is openlijk op Golgotha aangewezen. De Heer Jezus, als zoenmiddel, als middel tot verzoening. Alleen door hem kunnen wij tegen voor die heilige God verschijnen. Zoals die in het Oude Testament, de hoge priester met die schaal bloed, alleen maar in het heilige der heiligen mocht komen, zo mogen wij alleen op grond van bloed met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Nou, dat was een hoge prijs. Het kostte God zijn enige geboren zoon. Maar dat bloed heeft een blijvende waarde tot op de dag van vandaag. Tot op nu. Worden daar mensen onder de indruk van het offer, maar ook van de kracht van dat bloed. En daarom, misschien is hier vanavond iemand die zegt, maar je moest eens weten wat ik op mijn kerfstok heb. Je moest eens weten wat er in mijn leven is. Maar weet je, als dat bloed nou verkondigd mag worden voor de grootste der zondaren, dan is nou vanavond door de verkondiging van het evangelie dat bloed opnieuw, ja, hoe moet ik zeggen, ons aangeboden wordt. Dan mogen wij ons laten wassen in dat bloed. Het beeld wat hier gebruikt wordt, van vrijgekocht, is eigenlijk het beeld van de slavenmarkt. Nou ja, wij zijn als Nederland met allerlei dingen bezig. We moeten allerlei dingen verwerken, ook vanuit het verleden, onder andere ons slavernijverleden. En het lijkt soms wel eens, dat is ook iets van de tegenstander, dat de geschiedenis op de een of andere manier herschreven moet worden. En natuurlijk, we moeten eerlijk naar onze geschiedenis kijken, maar dat beeld van die slavenmarkt, dat is natuurlijk, ja, er werden natuurlijk heel veel slaven, zwarte slaven naar Amerika gebracht, naar Europa gebracht. En dan stonden ze daar op die slavenmarkt en dan kwamen daar die handelaren, die kwamen daar voorbij en die zeggen, nou, jou geef ik zoveel geld en jou geef ik zoveel geld. En dan, nou, dan moesten ze mee naar de plantages en dan moesten ze daar werken. Maar stel je nou voor dat daar iemand staat en die denkt dat hij verkocht wordt om keihard te moeten gaan werken. En dan zegt die handelaar, ik betaal een prijs, maar je bent vrij. Je mag gaan waar je wil. En dat heeft God nou met ons, voor ons gedaan op Golgotha. Als we door geloofsvertrouwen vluchten tot Christus en hem omhelzen en hem aannemen en die kruispalen als het ware omhelzen en zeggen, Heer Jezus, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij bent u gestorven. Dan zegt de Heer, je bent vrij. Sta dan in de vrijheid met het wel Christus u heeft vrijgemaakt. Doe me ook denken aan dat prachtige lied van de vrouw van Keith Green, hè. There is a redeemer. Er is een verlosser op de slavenmarkt van vrije genade. Wij kunnen vrij worden door het evangelie van het kostbare lam van Christus. Nou, wat is dat evangelie dan? Nou, dat is dat God door het offer van zijn zoon ons goed gestemd is. En want we weten, en daar heb ik natuurlijk een paar keer vorig jaar of dat jaar ervoor over gepreekt, maar over het gescheurde voorhangsel, weet u het nog? Op het moment dat de Heer Jezus uitriep, het is volbracht, scheurt daar het voorhangsel van boven naar beneden. God was tevreden met het offer van zijn zoon. En de vraag vanavond is, zijn wij er dan ook mee tevreden? Als de Vader nou tevreden was met dat ene bloedige offer, waarom moeten wij dan altijd weer denken dat we meer mee moeten brengen om voor God te verschijnen dan bloed? We zingen toch vaste rots van mijn behoud en dan zeggen we toch niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunt mij redden, gij alleen. Nee, wij kunnen alleen op grond van bloed tot Christus naderen. O, ga hem daarom ervoor dank. dank hem vanavond dan vanuit de grond van uw hart. Heer Jezus, dank u wel dat u dat ook voor mij hebt gedaan. We lezen hier niet met vergankelijke dingen, maar met een smetteloos en onbevlekt lam. Nou, in Nederland zijn er heel veel bloedbanken en ik weet niet of er onder jullie zijn die ook bloed geven aan Sanquin of aan welke organisatie dan ook. Maar er schijnt, ik heb het even ook opgezocht op internet, bijna 500.000 liter bloed te zijn bij de bloedbank. Voor iedereen is daar, ja, voor elke bloedgroep is daar bloed ter beschikking bij een ramp of bij een nood. Of je nou AB of A of A, nee goed, er is heel veel bloed is ter beschikking. Alle bloedgroepen zijn ter beschikking. Maar vanavond, hier op Palmzondag mag ik zeggen, er is een hemelse bloedbank geopend op Golgotha. En dat ene lied zegt het in opwekking, zie de stroom van Jezus liefde. Overstelpend als een vloed, toen de mensenzoon ons vrijkocht, door zijn dierbaar kostbaar bloed. En wat onze bloedgroep ook is, welke politieke partij we ook gestemd hebben onlangs. Het maakt niet uit wat je bloedgroep is, wat je politieke voorkeur is. Maar op die bloedbank van Golgotha is vergeving van al jouw zonden. Van al uw zonden. En door de verkondiging van het evangelie mag ook anno 2020 die bloedrivier als het ware nog stromen in deze wereld. En straks, voor Israël zal het ten volle zijn, Zacharia 13 vers 1. Te dien dagen is daar een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En laten we daar ook om bidden dat het mag opengaan voor Israël, dat de Messias gekomen is. Oh, en dat zij ook hem mogen leren kennen. Nou ja, we hebben eigenlijk allemaal een bloedtransfusie nodig, geestelijke bloedtransfusie nodig. Dat we met al onze zonden en wonden en al onze bindingen bij Christus mogen komen. Wetend dat we zonder dat bloed hopeloos verloren zijn. En nou is het van tweeën één. Of we gaan God ervoor danken vanavond. En ik hoop dat velen van ons, de meeste van ons dat al doen. Dat we zeggen, ja Heer, het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Maar dat we daar niet aan voorbij leven. Want luister wat de Hebreeën schrijver zegt als we daar aan voorbij leven. Hebreeën 10 vers 29, daar staat geschreven. Hoeveel te zwaarder, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God, schrik niet, die de Zoon van God vertrapt heeft. En het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft. En de geest van de genade gesmaad heeft. En het bloed moest aan de deurposten en aan de bovendorpel. Mooi hè, maar niet aan de onderdorpel, want dan zou je het vertrappen. Als wij in ongeloof aan Jezus voorbij leven, als het ons koud laat, als we hem niet danken, als we hem niet omhelzen, dan zegt dit gedeelte, dan vertrappen wij door ongeloof de Zoon van God. Nou, hoe erg is dat, hè? Er zijn soms wel eens van die, ja, in het verleden zijn er wel eens van die ophopingen geweest en dat er in een stadion mensen vertrapt werden. Het is afschuwelijk, wat een chaos, dat mensen vertrapt worden. Maar ongeloof betekent het vertrappen van deze gewillige heiland, van deze liefdevolle zaligmaker. Ja, de Heilige Geest smaden we dan. Die ons wil overtuigen van onze zonde, maar die ons ook wil overtuigen van de wonderbare kracht die er is in dat bloed. Spurgeon, de prins der predikers, die geschreven heeft over deze tekst, die zegt het volgende. Ik vind het heel mooi. Hij zegt, als een eigenwijze Israëliet had gezegd, ik strijk wel iets anders aan de deurposten. Of ik zal de bovendorpen wel versieren met juwelen. Of met goud of met zilver. Dan was hij nog steeds omgekomen. Er was niets anders wat zijn huishouden kon redden dan het vergoten bloed. Al zou ik, en zegt hij, al zou ik rivieren van olie geven. En 1000 gemeste kalveren voor mijn overtredingen, alles zou zinloos zijn. Al mijn werken, mijn gebeden en tranen kunnen mij niet redden. Het bloed en slechts het bloed alleen heeft kracht om te verlossen. Ja, maar zegt u, is het nou echt voor mij? Is daar nog iemand die ook misschien daar nog mee worstelt? Nou, het staat hier vanavond zwart op wit. Lees met me mee in het 20e vers. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard, onthuld, omwille van u, van jou. Hoort u het? Hier staat het zwart op wit. Het is ook voor jou, het is ook voor u. De Heer Jezus stierf op Golgotha terwille van jou. Twijfel je daar nou nog aan als het hier zwart op wit staat? Zie op hem. Dank hem. Vlucht tot hem. Hij wil je zonde vergeven, maar hij wil je leven ook werkelijk zin geven. Ik ga afsluiten met een mooi verhaal uit een boek van André Murray. En dat verhaal dat gaat over Gara de slaaf. Misschien hebt u dat wel eens gelezen. Kinderen, als jullie er nog even bij zijn, dat is eigenlijk, ja, hoe moet ik zeggen, de samenvatting van de preek. Het was in Afrika, het verhaal gebeurde in Afrika. Er was een handelaar en die stond aan de oever van een rivier. En hij stond daar te kijken en opeens hoort hij geschreeuw aan de overkant van de rivier. En er komt daar een zwarte slaaf, een zwarte inboeling die vlucht uit de bossen en die springt in de rivier. En achter hem aankomen daar vier strijders met pijl en boog. En ze roepen en ze schreeuwen. En met dat ze die zwarte slaaf in het water zien springen, richten ze hun pijlenboog en schieten ze richting die slaaf. En hij wordt geraakt. En hij begint te bloeden. En met al zijn kracht en spanning begeeft hij zich naar de overkant. Maar ja, hij is verwond. En het bloed loopt uit zijn lichaam. En hij is volledig afgemat. Maar ja, die achtervolgers die springen achter hem aan. En die rennen ook door die rivier richting die handelaar. En ineens ziet die handelaar dat er stamhoofd onder die vier krijgers zit. En die stamhoofd die groet niet eens en die roept, schiet hem dood. Maar die handelaar in die voor die zegt, nee, waarom wil je die man doden? Doe het niet. En die stamhoofd zegt, nee, hij moet sterven, want hij is gevlucht. En mijn volk, mijn stam moet weten dat als een slaaf vlucht, dan betekent dat de dood. Die moet gedood worden. Nee, zegt die handelaar. Ik zal jou een olifantstand geven, maar dan moet je hem vrij uit laten gaan. En die stamhoofd zegt, nee, vandaag wil ik geen ivoor zien, want mijn stam moet weten dat er bloed zal vloeien als iemand vlucht. Ik wil een daad stellen. Schiet hem dood. En een van die vier mannen die pakt zijn pijl en boog en die schiet een pijl. En die handelaar die doet net op tijd zijn hand ervoor houden en die schiet dwars door die hand van die handelaar heen. En die pijl die gaat de andere kant op, maar het bloed komt uit zijn hand. En dan zegt die handelaar, die zegt, u wilde bloed hebben? Nou zie hier, bloed. Bent u nu tevreden? En die stamhoofd die moppert en die zegt, nou neem hem dan maar. En hij haast zich met zijn mannen en vlucht weg. Maar wat gebeurt er dan? Die zwarte slaaf, die heet Gara. En die zegt, Gara is jouw slaaf. En die handelaar die zegt, ja maar ik wil jou helemaal niet als slaaf hebben, je bent nu vrij. Kijk maar, ze zijn weg. En dan zegt hij, nee, Gara is jouw slaaf. Jij hebt jouw bloed voor Gara gegeven. Gara zal voor altijd jouw slaaf zijn. Nou ja, die handelaar die had er moeite mee. Die zegt, nou kom maar even bij mijn wagen en dan zullen we even eten. Maar aan het einde van de dag, als die weer op krachten gekomen is, wil die handelaar weggaan. Maar hij gaat niet weg, die Gara. Die zegt, Gara is jouw slaaf. Gara gaat nooit meer bij jou weg. Jij hebt jouw bloed voor Gara gegeven. Nou ja, toen kon die handelaar er niet tegen. Die zegt, nou ga dan maar met me mee. Als die zich vrijwillig overgaf. En wat een heerlijke les voor ons. We zijn begonnen dat de Heer van ons een heilig leven vraagt. Wees heilig, want ik ben heilig. En we zeggen, nee, geen wettische heiligmaking van moeten. Nee, maar als we nou vanavond hebben gehoord over het volbrachte werk van de Heer Jezus, over zijn kostbare bloed, dat het de Vader zijn Zoon heeft gekost, die was al spelend voor het aangezicht, die heeft hij geofferd op Golgotha voor uw en jouw zonde. O, zullen we dan niet vanavond zijn voet als het ware vastgrijpen en zeggen, Heer Jezus, voor altijd uw slaaf. U hebt uw leven voor mij gegeven. En daarom wil ik leven voor u. Vanwege uw oneindige liefde wil ik niets liever dan mijzelf aan u wijden. Als ik mag zien wat uw liefde voor mij heeft gedaan, dan zeg ik, ik heb u lief. Omdat u eerst mij hebt lief gehad. Amen.